wat mij het meest raakte in de discussie met jou en je broer, dat jullie op een gegeven moment zeiden, pap, met de klimaatverandering en alles wat er gebeurt, en wij willen misschien helemaal geen kinderen. Dat raakte mij het meeste.
Ja, ik vind het wel heftig hoor, als je zo hier rijdt en je ziet natuurlijk hoe die, hoe dat water zo helemaal zo breed staat. En je weet dat het natuurlijk in het zuiden van Limburg, dat het hier allemaal nog verder moet. Maar dat in het zuiden dat natuurlijk zo'n verschrikkelijke ellende is. Dat het grijpt wel ongelooflijk aan, moet ik zeggen.
Ik moet je eerst even vandaag gelijk gaan geven. Ik weet niet of je dat zelf al door hebt gehad. Maar Louis van Gaal is bondscoach geworden.
Ja, nou, ik zei het al, hè.
Ja, het is nu officieel. Ja, je zei het al, we gaan het niet doen alsof je nu een beetje arrogant kan gaan zitten doen van oh ja, nee.
Nee, maar
ik had het allemaal van tevoren voorspeld.
Het was de meest logische keuze die er was. Dus is. Dus ik vind het ook een heel opstandige keuze. De man met zoveel gezag, die zich niet laat leiden door egootjes, met heel veel geld en mooie horloges om en dikke auto's. Maar gewoon, jongens, we moeten een team zijn en voetballen.
Heb je hem al gefeliciteerd?
Nee, nog niet. Ik heb, wat ik ben met jou nu bezig. En ik heb hem.
Ja, oké, fair enough.
Nog niet gefeliciteerd, maar dat gaan we wel doen.
Oké, top. Ik zou nou eigenlijk een mooi brugje willen gaan naar het hoofdonderwerp. Maar dat is niet echt, want het hoofdonderwerp is juist een wat treurig onderwerp. Dus we moeten hier dan maar gewoon compleet koud inspringen. Maar ja, oké, er is de afgelopen tijd natuurlijk het een en ander gebeurt. Het een en ander gebeurt. Peter R. Vries is vermoord. Dat is heel heftig. Hij was jeetje, dat klinkt raar om te zeggen. Hij was misdaadjournalist. En dat is nogal wat. En ik wilde precies niet eigenlijk heel erg ingaan op zijn situatie en alles daaromheen. Maar ik weet dat er ook bedreigingen en geweld en dergelijke natuurlijk spelen bij journalisten in jouw vak. Bij niet misdaadjournalisten, maar politiek journalisten. En bij politici zelf. En ik wilde het vandaag eigenlijk daar graag even met je over hebben.
Oké.
En allereerst, ja, ik weet, ik heb niet echt eerder zo'n gesprek voor de bühne gehouden. Maar dus dat voelt eigenlijk heel raar. Maar kijk, jij bent natuurlijk, jij gaat al een tijdje mee. En jij hebt ook, we hebben in Nederland een keer een politieke moord gehad. Jij zat toen al in het vak. We hebben het er al een keer over gehad hoe dat was voor jou om toen bij Barend en Van Dorp, als ik het goed heb, dat verslag ervan te doen. Dat is natuurlijk heel heftig. Daar kan je niet normaal gesproken op voorbereiden. Maar zijn dat dingen waar jullie het met politici wel eens over hebben? Zijn dat dingen die waar jullie het als waar je het met je collega's over kan hebben? Bedreigingen en dat soort dingen?
Nou ja, daar hebben we het met collega's onder elkaar natuurlijk wel over. Maar ik vind wel dat je een heel groot verschil moet maken. En in die zin heb ik me ook wel wat geërgerd meteen op de avond dat die aanslag was gepleegd op Peter R. de Vries. Dat
je hebt nu, ja, Peter R. de Vries.
Heel veel journalisten dat meteen op zichzelf gaan betrekken. En dit is echt een andere tak van sport die Peter R. de Vries heeft bedreven. En ik bedoel, dammen en Formule 1, het is allebei sport. Alleen het een heeft wat meer risico's dan het andere. En Peter R. de Vries, misdaadjournalistiek met zijn collega's in dat vak, is echt iets anders. Peter R. de Vries was daarnaast ook adviseur van een kroongetuige. En dat is echt iets anders dan heel veel andere journalisten doen. Dus ik vind dat je heel erg moet oppassen om al die appels met peren te gaan vergelijken. Hier zat mogelijk de georganiseerde misdaad achter. En dat is echt iets anders dan een cameraman, een fotograaf, een verslaggever die bij een demonstratie door mensen die tegen coronamaatregelen zijn, verstoord worden in hun werk, beledigd worden, camera's uit hun handen worden geslagen. Ook allemaal niet mooi en zeker niet fraai. Maar dit zijn echt wel verschillende dingen. En die moet je heel erg van elkaar scheiden, vind ik ook. En natuurlijk, met collega's hebben we het erover. Ik heb het met politici ook vaak over. Maar dat zijn ook van die dingen waar je het publiekelijk beter niet te veel over kunt hebben. Niet omdat het niet belangrijk is. Natuurlijk bedreigt het vrije woord, altijd. Maar heb het niet te veel over, zeker niet over beveiliging en dat soort dingen. En maak jezelf in die discussie niet groter dan het echte verhaal is. Peter R. de Vries, dat is echt buiten categorie geweest. En wat deze man is overkomen, dat is nou ja, met geen pen te beschrijven. Ik moet het zelf ook nog steeds een plekje geven. Ik heb de man goed gekend. Vaak meegemaakt, veel met hem gesproken. En aan de ene kant zet je het ergens weg, maar je kunt het ook niet ergens goed wegzetten. Maar het is echt een ander verhaal dan ja, dat iemand een keer niet eens met een politiek besluit of zo, die jou dan een keer aanvalt en tegen mij begint te mopperen. Dit zijn echt twee heel verschillende dingen.
Nee, dat is natuurlijk logisch. En ik wilde het juist ook niet te erg over Peter de Vries hebben. Ik weet dat jij hem hebt gekend. Ik persoonlijk niet. Ik vind het ook lastig om het hierover te hebben. Het is een hele gevoelige kwestie. Ik hoorde juist inderdaad van veel van jouw collega's sommige mensen een speciale reactie op. En sommige mensen begonnen het op zichzelf na te betrekken. En ik vind dat altijd een vrij delicate kwestie. Ook omdat, kijk, tuurlijk, net als bij ieder beroepsgroep is er kritiek. En op journalisten is er nou eenmaal wat meer kritiek, omdat ze nou eenmaal een wat groter publiek aanspreken. Een wat groter klantenbestand hebben over het algemeen. En sommige mensen nemen dat heel persoonlijk. Sommige mensen zien het wel gewoon als iemand die gewoon zijn werk doet. Maar ik vind het, het is ook wel iets dat je de laatste tijd wel steeds meer ziet. Dat er inderdaad wel agressiviteit is naar journalisten.
Ja.
Ook nu. En naar politici overigens trouwens ook.
Zeker.
En het is toch, en ik vind wel dat ondanks dat je niet je moet het vuurtje niet voeden, vind ik wel dat je het af en toe ook over dat gedrag moet kunnen hebben. Want het is natuurlijk heel lastig om, je moet niet over persoonlijke bedreiging gaan praten. Je moet niet gaan vertellen door wie je wordt bedreigd, op welke rechtszaken je hebt of hoe je wordt beveiligd, dit en dat. Daar zijn natuurlijk genoeg persoonlijke verhalen over, maar dat is niet alleen altijd een persoonlijk verhaal voor de persoon die wordt bedreigd, maar dat is ook een persoonlijk verhaal voor de familie van die persoon. Als jij wordt bedreigd, dan zou ik daar ook last van kunnen hebben. En nou, dan zou ik het ook niet fijn vinden als je daarover vertelt aan mensen.
Even daarover. Maar nogmaals, ik wil het niet vergelijken met Peter R. de Vries. Dat is echt heel iets anders. En te groot en te ingrijpend. Maar je weet zelf ook nu wel, wanneer was het in
2002? Nee,
je begint er zelf over. In 2002.
Dat ja, maar er zijn ook. Daar, wat ik wilde zeggen. Nee, maar pap, ruist even. Wat het is, is. Oké, kijk. Even nogmaals voor duidelijkheid. Dit gaat totaal niet meer over Peter R. de Vries. Maar er zijn natuurlijk in de journalistiek gewoon bedreigingen. En in de politiek ook. Oké, dat gezegd hebben. Wat ik wilde zeggen. Mijn punt was. Is dat als we het hierover gaan hebben. Dan gaat het automatisch buiten ons privéleven. Kijk, wij hebben deze podcast. Maar wij. En dan kunnen wij wel anekdotes vertellen over ons.
Nou,
maar als wij
anekdotes over... zijn vrij serieuze verhalen.
Nee, luister nou. Wacht even.
Waar wil je het nou precies over hebben?
Wat ik wil zeggen is, wat ik heel vervelend hieraan vind, om dit verhaal persoonlijk te maken, is dat het niet alleen persoonlijk voor ons dan zou zijn, maar dat het ook persoonlijk is voor andere mensen die daarbij zijn betrokken. Ja, ik wil geen namen noemen, maar er zijn ook altijd andere mensen voor wie dat een vrij heftig persoonlijk verhaal is. En dat is hetzelfde. En daarom wil ik het niet vertellen, want ik weet niet wat zij ervan vinden. En als ik het zou gokken, dan zou ik zeggen dat ze liever hebben dat we dat niet vertellen. Nou, maar, wat is er?
Ik wacht. Ja, wat wil je nou precies weten?
Oké. Nou ja, want dat, kijk, dus daarom wilde ik dit juist wat algemeen houden. En vind ik het ook heel lastig om het erover te hebben. Want het is natuurlijk heel makkelijk schieten in van, ik heb een keer dit en dit meegemaakt.
Dan gaan we het daar niet over hebben. We gaan het niet hebben over de bomaanslag bij oma. We gaan het niet hebben over de periode dat jullie
stop nou.
Nee, kijk, maar even het algemeen.
Ja, maar
dan zie je gewoon dingen gebeuren dus... de afgelopen jaren. Zeker met social media, is er allemaal bijgekomen. Dat mensen die zich verschuilen achter een plaatje van, weet ik wat voor plaatje, niet met hun eigen naam.
Ja.
Die maar tekeer gaan tegen journalisten, tegen politici. Mensen die een verhaal willen vertellen. Die misschien ook een mening hebben over dingen. En als die mening niet bevalt, dan krijgen ze de meest verschrikkelijke dingen om hun oren geslingerd. En ik vind dat heel erg. Ik bedoel, je mag met elkaar discussiëren. Je mag het lekker oneens zijn met elkaar. Dat hoort er allemaal bij. Dat vind ik ook geweldig. Maar ik wil wel altijd graag weten, met wie discussieer ik dan? Ik had vorige week nog iemand, die stuurde mij een berichtje van iets over jullie soort. Nou, tussen aanhalingstekens, nou, dat ging dan over mij. Dat ging over Thierry Baudet, die ik ooit voor racist zou hebben uitgemaakt. Nou, ik heb toch nooit iemand voor racist uitgemaakt. Ik heb destijds wel een hele stevige discussie met die man gehad. Bij Pau Jinek was dat. En dat ging over iets. Dat ging over die homeopathische verdunning van de Nederlander. Nou, dat was gewoon een stevige discussie. Maar zeg ik niet, jij bent een racist of wat dan ook. Maar dan word je dat zo verweten in de zin van jullie soort. Alsof nou, de journalistiek daar dan allemaal debet in is en schuld aan is. En word je weggezet op een bepaalde manier. En dat is heel vervelend. En dat vind ik ook, nou ja, ook heel onaardig en onsportief. Als je er niet even je naam erbij zet, want dan kan ik gewoon even reageren. Meestal reageer ik daar ook niet op. Maar in dit geval heb ik wel gezegd, nou, joh, als je me even laat weten wie je bent, dan kunnen we het er even over hebben. En dan, want ik heb nog nooit iemand voor racist uitgemaakt. En dan krijg je meestal wel weer een reactie die wat aardiger is. Maar dat is heel vervelend. Nou, ik maak dat voor een deel mee. Maar er zijn ook heel veel cameramensen, fotografen, die echt bij demonstraties, bij rellen bedreigd worden. Camera's uit handen worden geslagen. Die zelf klappen krijgen. En dat is iets van de laatste paar jaar eigenlijk.
Ja, maar dat is natuurlijk wel, kijk, het is altijd, nou ja, ik denk dat ik wel altijd mag zeggen, politiek roept bij heel veel mensen gewoon heel veel emotie op. Ik bedoel, dat is altijd zo geweest.
En dat is denk ik waar de meeste
oorlogen over zijn gevoerd. En daar komen revoluties uit. En dat kan in principe hartstikke mooi zijn, ook die emotie. Maar soms ook onterecht en lastig. En wat natuurlijk wel een verandering is van de afgelopen jaren, is het internet. En wat gedeeltelijk daar ook bij komt, is dat iedereen een stem heeft en dat iedereen ook die stem individueel kan laten horen aan een iemand anders. Dus in dit geval een of andere troll zonder profielfoto die jou op Twitter even een bericht stuurt. Dat is wel lastig. Daar moet je mee dealen. En dat, waarom roept dat zoveel emotie bij jou op?
Nou ja, ik bedoel, ik wil heel graag discussiëren met iedereen. En ik snap heel goed de emoties die mensen bij de politiek hebben, die mensen bij bepaalde besluiten hebben. Of het nou over corona gaat of over de stikstof. Als boeren boos zijn. Wij komen zelf uit een boerenfamilie. Althans, mam en ik allebei voor de helft. Ik vind dat toch heel prima. En ik heb heel veel begrip daarvoor. Alleen vind ik wel, ga niet tekeer tegen de boodschapper. Ik ben journalist en ik probeer dingen uit te leggen. Ik vertel wat er besloten wordt. Word daar niet boos op mij, want ik ben niet het kabinet. Ik ben niet die minister. Ik leg uit wat er gebeurt. En natuurlijk heb ik over bepaalde dingen ook een mening. Ik heb ook een mening over dingen. En het zou ook heel gek zijn als ik geen mening had. En als mensen mij kwalijk nemen dat ik als journalist soms ook een mening heb, denk van hallo, jij gaat ook naar het stemhokje. Mag ik ook naar het stemhokje één keer de 4 jaar? Tuurlijk mag dat. Ik ben gewoon journalist, maar ik ben ook gewoon burger van dit land. Ik vind iets van klimaat. Ik vind iets van van alles nog wat.
Dat, oké. Ja, inderdaad. Maar het is natuurlijk heftig.
Ik fluit de wedstrijd, de politieke wedstrijd, wel als journalist onafhankelijk. Ik ben niet de scheidsrechter die
een voetbalwedstrijd fluit. Maar neem je het ook wel eens in acht? Luister je ook wel oprecht naar die kritiek? Want er zijn natuurlijk wel meerdere vormen van kritiek. Er is kritiek wat je oprecht naar je neer mag leggen en dat je denkt, nou, hier heb ik precies niks aan. Dit is gewoon achterlijk. Maar er zal ook wel kritiek zijn waar een kern van waar.
Ja, daar luister ik ook naar. En daar wil ik ook naar luisteren. Maar dan wil ik wel discussiëren met mensen die ook voor mij herkenbaar zijn. Die gewoon zeggen wie ze zijn. Die laten zien wie ze zijn, dat ik weet met wie ik discussieer. Dat ik niet met een fotootje van een leeuw zit te discussiëren met een of andere gekke naam erbij. Ja, dan weet ik ook niet met wie ik te maken heb.
En wat nou als mensen in het echt naar je toe komen?
Dan praat ik bijna altijd met ze. Bijna altijd. En dat gebeurt ook heel vaak op straat. Op het Binnenhof, als er demonstraties zijn, dan steek ik het plein over. En ik probeer altijd met mensen te praten, maar dan zie je tegenwoordig wel, als je met mensen gaat praten, dat je meteen gefilmd wordt en dan komt het meteen op Instagram of Facebook. Dat probeer ik altijd, maar het maakt mij ook helemaal niet uit, want wat ik zeg is gewoon wat ik vind en wat ik zeg. Dan probeer ik gewoon met mensen te praten. Ja, ik probeer alles uit te leggen, ook over mijn eigen rol in de journalistiek. En ook uit te leggen wat de ene partij vindt en wat de andere partij vindt. Want dat is mijn rol. Gewoon uitleggen wat er gebeurt.
Maar zijn ze dan ook wel eens agressief tegen jou? Want we kennen natuurlijk de verhalen van de NOS die hun logo van de bussen af moesten halen, omdat ze gewoon bedreigd werden.
Ja,
zijn mensen ook wel eens agressief tegen jou dan op het plein?
Ja, nee, op het plein, nou, daar valt het toch wel weer mee. En, maar ook wel bij, bij demonstraties op het Malieveld. Dat er ook van alles en nog wat gebeurt. En dat ik daar vorige zomer even als verslaggever op de zondagmiddag was. En toen kwamen ook ineens de ADO-supporters oprukken. Maar het aardige daarvan is, heel veel van die jongens kennen mij. Dus als andere mensen mij iets willen doen, dan komen diezelfde ADO-supporters om mij heen staan. Hé, je blijft wel van onze Frits af. Maar ja, dat is dan weer grappig en aardig. Maar ja, ik merk het ook wel, dat soort dingen. Nou, je weet, je vader is niet altijd bang aangelegd. Maar ja, dat gebeurt ook wel. Of mensen die eens gaan schelden of nare opmerkingen maken. Ja. Maar dat moet je dan maar doen.
Maar ze zien het niet. Maar ik zat net echt...
Moet je nou eens neerleggen.
Echt ziek hard cringe bij de opmerking van je. Maar
wat zei je?
Nee, ja. Je vader is niet altijd bang aangelegd. Oké, vertel verder.
Nou, dat is toch waar. Nee, maar ik bedoel,
jij hebt zo'n zieke hoogtevrees. Dat, en dan echt, als jij op een keukentrapje staat, dan begin je knietjes al gewoon keihard te
inderdaad te heb krappen. Ik hoogtevrees als ik op de zaterdagbijlage van de Telegraaf of het Algemeen Dagblad sta, dan ja, dat is waar. Maar ik ben niet bang voor. Maar daar ga ik verder ook niet over hebben. Voor allerlei dingen die om me heen gebeuren met demonstraties. Ik let wel heel goed op. En zeker als ik ook met de cameraman ben, let ik heel goed op. Ook voor die cameraman. Maar het is niet zo dat ik me heel erg bang dat mij dan dat soort dingen overkomen. Maar dan gaat het weer over mij. Dat wil ik helemaal niet doen.
Nee, wacht. Weet je, ik wil wel even nog één ding vragen dan over jou specifiek van nu. Want dat is misschien wel anders. Vroeger, jij hebt natuurlijk zo'n perskaart.
Ja.
Heb jij die bij dat soort demonstraties, heb je die dan om of juist niet? Want ik kan me voorstellen dat je zeg maar, als het om de politie gaat, dat je hem om wil hebben. En dat het juist als je in de menigte staat, dat je hem dan rivaal wil hebben.
Ja, die heb ik wel om dan. Om te voorkomen dat ik klappen krijg van de ME. Of dat ik omvergereden word door paarden. Of al te hard geraakt wordt door waterkanon. En nou, daar ben ik allemaal zelf bij. Daar moet je zelf goed op letten. Vind ik altijd. Maar, en ik let heel goed op waar je wel niet kunt gaan staan. Maar die perskaart. En heb ik nog wel een beetje het geluk dat de meeste politieagenten mij wel herkennen, weten wie ik ben. Maar daarvoor heb ik die perskaart. Maar ik doe die perskaart. Maar ik doe die perskaart niet. Niet omdat andere mensen dan zien, hé, dat is een journalist. Want de meeste demonstranten weten wel dat ik journalist ben. En die komen naar me toe. En sommige mensen, daar heb je echt hele aardige discussies mee. Die ook gewoon dingen vragen. En waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Maar ook weer, ik had een aantal maanden geleden een fotootje getwitterd toen ik gevaccineerd werd. Ja, er zijn mensen die zijn tegen vaccineren. Die geloven daar niet in. Nou, ook prima. Maar die gaan mij dan allerlei dingen verwijten omdat ik laat zien dat ik gevaccineerd ben. Dan denk ik, ja, hallo, je mag van mening verschillen. Maar dat kon op heel veel verschillende manieren. Met ook een verschillende toon.
Ja, maar kijk, wat wel een groot verschil is dan ook nog met vroeger, is dat vroeger had je natuurlijk...
Wanneer was vroeger?
Je had... Nou ja, oké, laten we even Pim Fortuyn tijd en voordat Trump aan de macht kwam. Gewoon zeg maar die periode. Dat er wel al een bepaalde stem van de massa was. Die ook geuit kon worden door, weet ik veel, in ieder geval media. Hoeft niet per se sociale media te zijn. Maar nog voordat fake news en voor corona, et cetera. Oké, in die tijden had je natuurlijk ook dat, in ieder geval journalisten minder, maar... Ook wel, maar vooral politici werden wel bedreigd. Alleen dat is een soort van risico van het vak. Sterker nog, de Amerikaanse president zijn is de meest dodelijke baan ter wereld. De 7% of zo daarvan overrijdt terwijl hij aan het werk is. Maar wat je vroeger had, is dat, Pim Fortuyn als voorbeeld. Je had een vaak extreme politici aan de ene kant van het spectrum, zeg rechts, die dan werd bedreigd door de extreme kant van het spectrum aan de andere kant, namelijk links. Pim Fortuyn is vermoord door, weten we allemaal, Volkert van de G. En die was een Die maakte zich heel erg zorgen om het milieu. Dat was een milieudefensie, heette het volgens mij, waar hij bij zat. En tegenwoordig heb je dat eigenlijk het midden ook wordt bedreigd. Wat heel anders is. Geert Wilders is natuurlijk heel erg anti-islam. Die wordt heel erg bedreigd door extremistische islamieten. Maar tegenwoordig heb je dat Hugo de Jonge, CDA, nou, vrij centrale partij in het hele spectrum, die wordt ook bedreigd. En dat is een super grote verandering met wat het eerst was. Het zijn niet meer alleen de uitersten die het nu moeten ondervinden.
Nee, het zijn niet alleen de uitersten die het nu moeten ontgelden en ondervinden. Maar kijk, het wonderlijk was wel Pim Fortuyn.
Ontgelden.
Die was ooit heel links. Die begon bij de CPN, de Partij van de Arbeid. En via, nou ja, toen kwam hij op een gegeven moment via CDA, VVD bij zijn eigen politieke beweging uit. En sorry, ik ben even verkouden. En als je nou kijkt, was Pim Fortuyn nou heel erg links? Maar ik geloof het eigenlijk niet. Hij is later wel in een rechtse hoek geplaatst, wat hij volgens mij eigenlijk helemaal niet was. Maar goed, die is de Volkert van de G vermoord. Geert Wilders, nou, dat zit vooral in de anti-islamhoek, of de islamitische hoek, zeg maar, vanwege zijn anti-islam standpunten. Nou, wat er met Peter de Vries gebeurd is weer uit een hele andere hoek. Theo van Gogh was weer heel iets anders. Je ziet nu dat ook politici bedreigd worden. Maar dat is nou veelal via social media, of die worden in lastig gevallen op het Binnenhof. Dat gebeurde vroeger trouwens ook wel, hoor, met heel veel politici. Ik bedoel, Ruud Lubbers als premier toen tijdens grote demonstraties van de FNV tegen een loonkorting bij ambtenaren, kreeg ook klappen voor het CER-gebouw. Andere politici, minister-presidenten, ministers werden toen ook wel bedreigd. En dat was in de jaren 50 ook zo. Dat was in de jaren 20 zo. Dat was in de jaren, begin vorige eeuw zo. Dat is wel een beetje van alle tijden. Alleen, het wordt steeds zichtbaarder. En dat komt vooral door social media ook. En dat mensen lekker anoniem allerlei dingen kunnen spuien. En lekker s'avonds achter je computertje gaan zitten, of in je laptop, je iPad. Nou, dan gaan we weer. Hup, dan gaan we een paar mensen beledigen. Dat vind je blijkbaar leuk. Nou ja. Dan heb ik zo altijd zoiets van, ga lekker Netflix kijken of zo. Ga iets anders doen met je hobby, met je leven.
Die hebben dat misschien al uitgespeeld, hè? Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Dat zijn
de mensen die natuurlijk gewoon verder geen fuck te doen hebben. Dus nee, hebben Netflix natuurlijk misschien al helemaal uitgespeeld.
Ja, of ze hebben het abonnement niet betaald. Ja, kan ook.
Je zei het, ja, inderdaad, het water en de stroom wordt volgende week afgesloten. Oké, anyways. Wat je nou ook net zei over minister-presidenten. Wij hebben nu natuurlijk Mark Rutte, uiteraard, die altijd leuk op het fietsje nog gaat.
Ja.
Is dat nog wel zo logisch? Als we kijken naar hoe makkelijk normale politici in principe ook gewoon bedreigd worden. Wat jij zei, Lubbers, maar ook inderdaad Omzicht, Hugo de Jonge.
Hugo de Jonge, Balkende,
Is het wel heel normaal dat Mark Rutte de fiets pakt? Is dat nog wel veilig?
Nou,
we zijn er allemaal als Nederlanders super trots op, maar het is eigenlijk heel raar.
Ja, nou, vroeger, Ruud Lubbers kwam vroeger met zijn eigen autootje naar het torentje toe. Of heel af en toe op de fiets. En dan kwam hij 's morgens vroeg met de sleutel aan. En tegenwoordig staat er allemaal een hek. Dat is allemaal gebeurd naar Pim Fortuyn. Wim Kok, die kwam ook regelmatig op de fiets vanuit het katshuis. Werd op het moment ook wel beveiligd. Ja, Mark Rutte, die fietst vrolijk rond en loopt lekker op zijn sneakers en zijn spijkerbroek een kopje koffie te halen. Maar over dat soort dingen ga ik niks zeggen, Auken. Want ik weet ook wel iets meer van de achterkant van het hele verhaal.
Nee,
maar daar ga ik geen dingen over zeggen. Maar ik vind het wel mooi dat de minister-president in Nederland dan gewoon over het Binnenhof kan lopen en zijn kopje koffie kan halen en naar een ander ministerie kan wandelen met hetzelfde bekertje koffie in de hand. Maar wat er nou precies zichtbaar en onzichtbaar gebeurt, wat ik er wel of helemaal niet van weet, ik vind dat moet je gewoon niet over praten.
Nee, kijk, je moet natuurlijk geen uitspraken doen over beveiliging en hoe dat precies gaat. Dat moet je niet doen. Maar het is wel iets waarvan ik, het is een heel dun lijntje waar dat gedrag op zit. Als dat hoeft maar één keer fout te gaan. En dat het is gewoon klaar met de pret. Het gaat nooit meer gebeuren dat we... Je bent echt ziek, hè? Maar het gaat nooit meer gebeuren dat we dat we dat soort gedrag zien. We vinden het als Nederlanders allemaal super tof om te zien dat dat kan. Maar het is eigenlijk vergeleken met andere landen om ze heen super raar. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook super raar dat politici beveiliging nodig hebben. Maar dat betekent ook, zoals Pim Fortuyn ooit zei, heel Nederland kan voor zijn, maar er hoeft maar één dwaas tussen te zitten.
Ja. Nee, maar als je gewoon kijkt naar de Nederlandse politici en vergelijkt dat bijvoorbeeld met, zeker als het gaat over een minister-president, je vergelijkt Rutte met een Merkel of met een Macron of met de Amerikaanse president is natuurlijk helemaal buiten categorie wat daar allemaal gebeurt als die hier komt.
Dat zijn echt hele grote verschillen.
Maar wees blij dat hier nog steeds kan. Maar ja, ook in een land als Zweden, destijds met Olof Palme, dacht ook iedereen dat alles kon. En de man werd ook vermoord. Maar in hoeverre moet je het allemaal indekken tegen van alles en nog wat? Laten we blij zijn dat het in Nederland nog steeds kan, zoals het ongeveer gaat. Zoals iedereen denkt dat het ongeveer gaat. Maar er zijn natuurlijk ook ministers van Landbouw, Carola Schouten, die ineens bedreigd worden. Of Kamerleden die ineens onder vuur komen te liggen, omdat een bepaalde groep het niet met hun eens is. En dat mag natuurlijk, dat mag allemaal. Dat mag met alle kritieken, met alle bewoordingen. Maar als het gaat om de personen zelf, dan vind ik dat, is dat heel sneu.
Ja, het mag allemaal. Kijk, je mag inhoudelijke kritiek hebben. Maar je moet wel, je moet wel gewoon de bal spelen, niet de man.
Ja, blijf van de mensen af en bedreig mensen niet in het persoonlijke leven. Of met hun gezin, of met alles wat er omheen hangt. En dat maakt het vak voor heel veel mensen onaantrekkelijk. Of dat nou een Kamerlid is, of een journalist, of een minister. Of mensen die op een andere manier in de publieke wereld actief zijn. Over die verhardende cultuur maak ik me wel zorgen, ja.
Kijk, ik merk het hier ook al. Wij hebben dan een podcast, daar luisteren mensen naar. Super leuk trouwens, als je luistert. Maar er zijn inderdaad ook, je gaat wel wat meer, in ieder geval ik, ga wat meer op meteen lopen als het gaat over de dingen die ik zeg. Ik merk dat ik wat minder snel formuleer, wat meer twijfel heb, omdat ik denk, ik zou me wat verkeerd zeggen. En dan krijg ik zo meteen weer een of ander gekke berichtje van iemand die zegt, nee, dit is niet hoe het zit, en die boos wordt. Je gaat het wel al heel snel doen. En dat is eigenlijk ook heel ongezond, dat het bereikbaar, dat op het moment dat het bereikbaar over politiek gaat, en je doet dat in voor de bühne, dat het dan heel bijna logisch is voor je gevoel dat mensen daar boos over kunnen worden en dat ze die dat dan ook op jou gaan uiten. Het is eigenlijk super raar, want we hebben heel vaak politieke gesprekken, hartstikke prima. Maar dan zit ik toch wat meer te filteren, omdat het voor het publiek is, omdat ik bang ben voor represailles.
Dat snap ik.
Kijk, jij hebt dit natuurlijk al 35 jaar.
Ik moet zelf altijd oppassen dat als er dat type kritiek komt, dat ik juist niet nog harder ga dan ik eigenlijk bedoel om te laten merken van, hey, je maakt me niks en je doet me niks. Dat is ook misschien een hele verkeerde reflex. Maar ja, ik snap heel goed dat je dan gaat nadenken van, wat zeg ik nu precies? Ik heb het zelf ook wel over bepaalde dingen. Oké, dit kan ik dus niet meer zo zeggen. Hier moet ik even over nadenken. Dit mag niet. Hallo, maar dit vind ik toch gewoon. En ik probeer nu gewoon uit te leggen wat er gebeurt gewoon in de Kamer of in het kabinet of in de samenleving. En dat mensen dat op mij gaan reflecteren, omdat ik dat zou vinden. Dan denk je, jongens, kom op een keertje. Luister nou eens keer gewoon naar wat ik zeg. En naar het hele verhaal. Pak er niet één klein stukje uit, wat jou dan misschien niet bevalt. Maar luister nou even naar de redenatie. Hoe kom ik daartoe? Maar goed, die korte lontjes, ja, dat zul je altijd houden. En zeker ook als je zelf nu wat meer je gaat uitspreken over politiek of vragen stelt of meningen hebt, reageren mensen erop. Ja.
Ja, dat is het ook sowieso het risico natuurlijk voor iets voor de bühne doen, is dat er gewoon altijd iemand in het publiek kan zitten die een tomaat wil gooien. Maar het is politiek richt gewoon bij heel veel mensen extreem gevoelig. Ook omdat het niet altijd open staat voor het rationele. Kijk, misschien kan ik een mening hebben die rationeel gezien prima uitrecht is. Misschien ook niet, hè. Maar dat het wel in het nadeel is van een bepaalde groep. Je ziet het natuurlijk ook bij de boeren. Die voelen zich ook ik moet het niet helemaal voor ze in gaan vullen. Maar veel boeren voelen zich natuurlijk persoonlijk aangevallen door bereid. Terwijl dat bereid heeft een rationele achtergrond. Maar omdat het voor mensen gewoon überhaupt heel lastig is om een mening te hebben die niet in hun voordeel is, zie je heel vaak dat mensen gewoon zich echt persoonlijk benadeeld voelen, keihard in het harnas.
Ik snap het heel goed. Als een boer van alles doet om aan allerlei normen te voldoen. En hij weet niet precies welke.
Ja, maar dat is dus ook zoiets. Nee, maar je moet dus altijd zeggen, als je het over politiek hebt, nee, ik snap waar je vandaan komt. Je moet altijd dat soort dingen automatisch aan het begin zeggen. Anders krijg je namelijk van iemand te horen, yo, what the fuck,
ik weet niet
hoe het is. Je moet altijd je verhaal beginnen met, ja, ik snap dat je problemen hebt en ik snap dat het vervelend is.
Ja.
En je kan niet gewoon even dat overslaan. Je moet altijd eerst.
Nou ja, ik zei
handschoentjes aantrekken. Anders word je gewoon bedreigd. Het is toch fucking raar?
Nee, dat is niet altijd waar. Nee, ik zou een ander voorbeeld geven. Als het gaat om boeren die niet weten welke maatregel ze nu weer voor het komende jaar boven het hoofd hangt. Die allerlei dingen hebben gedaan om te voldoen aan normen. En dan komt er weer een nieuwe maatregel. Die boosheid, die agressie. Agressie hou ik niet zo van, maar die boosheid die wil ik wel begrijpen. Maar als ik nou bijvoorbeeld kijk naar de overstroming in Limburg de afgelopen week. Worden de gyro-nummers geopend. Natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is daar in Valkenburg. En zeker in Duitsland, België, waar mensen verdronken zijn, mensen vermist zijn. En dan zie ik echt een reportage op televisie. Ik ben er zelf in 1995 ook geweest. In 1993 was ik geen journalist, ben ik er ook geweest. In 1995 was ik journalist. Ben ik in dat gebied geweest met die overstromingen. Nou, toen kwamen er allemaal maatregelen. De rivieren moesten meer ruimte krijgen. We moesten niet meer buitendijks gaan bouwen. Want die mensen wilden mooi wonen aan het water. Dat gingen we allemaal niet meer doen. En dan zie ik zo'n man, die loopt in een reportage op televisie, die loopt te klagen dat zijn huis is ondergestroomd. Ja, want ze wilden na 1995 deze dijk verhogen. Maar ja, ons uitzicht. Dus wij hebben met succes geprocedeerd tegen de provincie, het waterschap, het Rijk, weet ik wat allemaal. Dus die dijk is niet verheugd. Ja, nu staat je verhoogd. Nou, nu staat je huis onder water. Nou, dan moet je niet bij mij aankomen te zeuren, te zeiken. Denk van, ja, joh, jij wilde dat toch zelf? Je wilde geen verhoging van die dijk. Je wilde niet met die maatregelen meegaan. Je wilde mooi wonen en een mooi uitzicht hebben. Nou, kom niet aanzeiken bij mij. Dus nee, maar dan heb ik dus geen begrip voor die mensen. Totaal niet.
Dat
nul.
Is dus een super specifiek voorbeeld. En wat?
Nou, ik vond het niet onbelangrijk en wel actueel.
Nee, maar het is, en aan de andere kant zit het natuurlijk ook bij heel veel mensen op een hoog niveau. Want zo, als we dit argument heet het brede pakken, mensen gaan natuurlijk gewoon dingen doen waarvan ze niet op het moment dat ze er is wel een risico, maar ze gaan altijd vanuit de eilappen los. Komt wel goed. Dat zien we de hele tijd door. Sterker nog, we zien het iedere dag qua klimaatverandering. Want de overstromingen, die komen natuurlijk ook gewoon door klimaatverandering. Dat is gewoon evident. Alleen over 30 à 40 jaar krijgen we daar de rekening van. En ja, dan gaat iedereen in één keer zitten janken van, oh shit, Nederland staat onder water of wat dan ook. En dan kan je ook dat argument gooien van, ja, had je toen kunnen weten. Maar had je toen maar wat tegen moeten doen. Maar
dat zijn ook dingen waar ik me zorgen over maak. En daar had ik laatst met jou en je broer ook een hele discussie over met Jelle. Van ja, dat zou jouw tijd wel duren, zei Jelle tegen mij. En je maakt je er helemaal geen zorgen over. Ja, daar maak ik me fucking veel zorgen over.
Nee, wat dat wel goed voorbeeld in is inderdaad, dan zie je bij mij ook in één keer emotie over dat onderwerp. Waar ik normaal gesproken qua politiek, nou, ik wil niet zeggen emotieloos ben, maar ik hoop het grotendeels rationeel bekijk. Was dat een goed voorbeeld van een onderwerp waar bij mij dus ook wat emotie zit. Hetzelfde als het dichtgaan van de clubs vorige week.
Nou,
dan krijg ik ook in één keer emotie.
Die dichtgaan van de clubs tijdelijk, ik vind het heel erg voor de clubeigenaren, voor de mensen die even niet kunnen stappen. Ik vind het heel sneu en heel naar en kloten. En deze periode met corona, dat is voor heel veel, of je nou een klein cafeetje hebt, of een restaurant hebt, of je hebt een kledingzaakje, dat is allemaal heel vervelend. Dat raakte mij in deze discussie met jou en je broer niet het meeste. Wat mij het meeste raakte in de discussie met jou en je broer, dat jullie op een gegeven moment zeiden, pap, met de klimaatverandering en alles wat er gebeurt. En wij willen misschien helemaal geen kinderen. Dat raakte mij het meeste. Niet omdat ik geen kleinkinderen zou krijgen. Maar dat deel in de discussie, dat jullie je zoveel zorgen maken over de toekomst, dat jullie tegen mij zeggen, daarom willen wij waarschijnlijk geen kinderen, dat raakte mij het meeste.
Ja, maar kijk, voor mij is het inmiddels heel logisch dat, ja, kijk, dit gaat eigenlijk een hele onderwerp te buiten, maar dat...
Nee, maar het is wel een belangrijk onderwerp.
Jouw generatie heeft de wereld gewoon zo fucking hard verneukt.
Mijn generatie.
Gewoon de generaties boven mij. Die heeft de wereld zo fucking hard verneukt als het gaat over klimaatverandering, dat ik het een hele onverstandige keuze vind om er nog een generatie achter mij
aan te pakken. Dit vind ik echt zo ongenuanceerd wat je nu zegt. Dat mijn generatie heeft de boel verneukt. Ik bedoel, er zijn generaties... De afgelopen 200 jaar met de industrie en dingen hebben we echt dingen fout gedaan. Ook dingen die mensen toen niet wisten. Waar heel veel mensen van geprofiteerd hebben. Het land is weer opgebouwd, de wereld is weer opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Ik ben van de jaren 60, jij bent van de jaren 90. Jullie vliegen voor 18 euro naar Mallorca toe, voor lol. Jullie gaan even naar Mexico, jij gaat overal naartoe. Hallo, dat heb ik nog nooit gedaan. En lopen jullie te klagen tegen mij dat ik het verneukt heb? Kom op zeg. Dan ook wegwezen met die flikjes 35 euro.
Kijk, ik ga deze discussie nu niet met je aan. Puur vanwege de reden dat deze podcast anders te lang duurt. Dus dit bewaren we gewoon lekker.
Nee, het wordt lastig
keer.
Nu, hè? Nu wordt het lastig.
Nee, helemaal niet lastig. Want dit argument, ik vind prima. Kijk, ik kan het namelijk binnen twee zinnen uitleggen. Ik vind... Klimaatverandering.
Jullie hebben het meest genoten van alles.
Laat me dan op zijn minst even uitpraten. Klimaatverandering is een externaliteit. En ik vind dat we moeten stoppen met het aanwijzen van het probleem bij het individu. En dat we moeten gaan aanwijzen van de overheden om het probleem op te lossen. Want dit is namelijk niet...
Je hebt de overheid nodig om jou te vertellen wat je moet doen.
Ik heb inderdaad de overheid, de overheden nodig om de allergrootste externaliteit die er ooit is geweest op te lossen. Want dat is namelijk een van de redenen waarom een overheid zou intreden in een markt. En niet omdat ik shit van de Action koop of omdat ik een vrucht pak. Op het moment dat die vrucht namelijk 10.000 euro zou zijn naar Spanje, dan pak ik wel de trein of ga ik met de auto. Daarvoor heb je marktwerking nodig, overheidsingrepen.
Oké, dan moet eerst iemand zeggen dat het niet...
Dit gesprek... Zo werkt het letterlijk. Omdat het namelijk niet alleen over mij gaat, dit hele verhaal. Het is niet dat als ik kap met vliegen...
Hallo,
dat
dan het gaat in dit soort verhalen.
Het gaat erom dat heel de wereld zich moet aanpassen. Dat verhaal bewaren van andere podcasts.
Het gaat in dit soort verhalen en ook over jou en over iedereen. Je moet zelf beslissingen maken. En principes moeten niet afgedwongen worden door een overheid die jou toevallig een veel hogere prijs oplegt. Je moet ook zelf nadenken.
Binnenkort meer over klimaatverandering.
Daar gaan we de volgende keer over hebben. Want echt over wat je zelf kunt doen als jongeren. En een beetje dat gelul dat het mijn generatie is die de boel verkloot heeft.
Jullie hebben overal geprofiteerd. Nu moet je echt kappen. We gaan dit oprecht de andere keer wel heel uitgebreid bespreken. Maar oké. Dit was Spanen Politiek. Bedankt voor de luisteren. Tot de volgende keer. Fijn weekend. Hey lieve luisteraar. Mijn pa en ik die hebben wel eens een discussie. En we zouden het ook leuk vinden om met jullie af en toe in gesprek te gaan. Dus we hebben een Telegram chat. Die kan je installeren. Dan kan je samen met ons meepraten over politieke onderwerpen. De link staat in de show notes. En ik zit er in ieder geval in. Ik zou het leuk vinden als jij er ook in zit. En ik zal proberen mijn pa uit te leggen hoe zijn telefoon werkt. Zodat hij er ook bij kan. Joe!